Wij waren terechtgekomen in Colossense hoofdstuk 4, waar de apostel zei in vers 2, houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des woords opende om te spreken de verborgenheid van Christus, om welk ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Biddende meteen voor ons dat God ons de deur des woords, dat wil zeggen de mond, gewoon openen. En uiteraard dan nog niet letterlijk opgevat, maar ook overdrachtelijk. Want waar het om gaat is inderdaad dat er nogal wat vrijmoedigheid voor nodig is om de verborgenheid van Christus te spreken. Niet zomaar het evangelie, niet zomaar het woord Gods in het algemeen, maar meer speciaal die boodschap waar we vorige keer ook bij hebben stilgestaan. Die boodschap die ons leert dat God in onze dagen een werk doet in het verborgene. Dat hij een koninkrijk heeft in het verborgene. Of, men kan ook zeggen, dat wij weliswaar leven hebben ontvangen in Christus, de opgewekte, maar ons leven is met Christus verborgen in God, zoals het staat in vers 3 van hoofdstuk 3 uiteraard nog. Want is de, alles heeft betrekking op alles wat de schrift leert aangaande wat ik dan altijd maar noem het tegenwoordige werk van Christus. Aangaande de tegenwoordige stand van zaken in Gods heilsplan. Men kan aan de ene kant zeggen dat heilswerk met betrekking tot Israël en de volkeren als zodanig is gestopt, althans voorlopig, en zal in de toekomst worden voortgezet. Dat is natuurlijk ook zo. Aan de andere kant, dat heilswerk van God heeft niet maar alleen betrekking natuurlijk op de wereld en op Israël en de volkeren, maar het heeft wel degelijk betrekking op heel de schepping. En het tegenwoordige werk van Christus maakt wel degelijk onderdeel uit van dat grote plan Gods. Sterker nog, zodra wij lezen over een plan Gods of over de raad Gods of zijn eeuwig voornemen, gaat het juist over onze tegenwoordige tijd, omdat nou eenmaal met grote nadruk wordt vastgesteld in 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld en in Efeze 2, dat het werk dat de Heer in onze dagen doet wel degelijk onderdeel uitmaakt van het grote geheel. Enerzijds kunnen wij met gemak vaststellen, nou ja, het staat er ongeveer buiten. U weet wel, laat ik het fundamenteel zeggen. De 69e week van Daniël is beëindigd en de 70e moet in de toekomst alsnog beginnen. Dus we zitten in een soort gat, zal ik maar zeggen. Maar het neemt niet weg dat dat zogeheten gat wel degelijk onderdeel uitmaakt van het oorspronkelijke plan Gods. Per slot, het plan Gods wordt niet gemeten met 70 weken, maar het wordt op heel andere wijze bezien, besproken in de Bijbel en zo verder. En wat God in onze dagen doet is dan wellicht niet uitgebreid geopenbaard in het Oude Testament, maar integendeel, het werd daarin verborgen. Niettemin, het is daarin verborgen. Dat kan ook moeilijk anders. Het was verborgen bij God, maar in de woorden Gods en in de openbaring van zijn wezen komen deze dingen natuurlijk wel degelijk tot uitdrukking. Ik zei niet tot openbaring. Ik zei ook niet dat men ze op grond van het Oude Testament zou kunnen kennen. Hoewel, dat staat nog te bezien. Maar de Bijbelse gedachte is in elk geval dat deze dingen in oud-testamentische tijd verborgen gehouden werden en dat ze in nieuw-testamentische tijd worden geopenbaard. En sinds de opstanding van Christus, zegt Paulus in Handelingen 17, worden deze overal alom gepredikt. Ik weet nog niet meer zeker of ik dat nou hier heb aangehaald of niet. Maar ja, dat doet ook weinig te zaken nu. Waar het maar om gaat is dat de openlijke prediking van het evangelie aan alle volkeren feitelijk pas begon. Niet bij Adam of zoiets en ook niet bij Noach of Abraham of Mozes. Maar het begon pas na de opstanding van Christus. En de reden die Paulus daarvoor opgeeft is deze. Dat eerst dat werk volbracht zou moeten zijn en nadat het volbracht is kon het ook openlijk bekendgemaakt worden. Daar kon niks meer misgaan. Theoretisch niet en praktisch niet, want het was al gerealiseerd. God de tijden der onwetendheid overzien hebbende, enzovoorts. Want dat staat, heb ik die gelezen? Geloof het toch niet, hè? Hoewel. Nou goed, zoek ik hem even op. Handelingen 17, pracht van de uitspraak. Waar Paulus is in Athene, waar alles zo onzeker is, hè, Athenos. Onzeker, onvast. Labiel, zouden wij zeggen, dat is wat de naam betekent. Het is wel leuk voor de hoofdstad van de menselijke wijsheid. De filosofie Athenos, dat is niks zeker. Maar goed, daar komt Paulus met een zekere boodschap. Niet over een... Nou ja, de Atheners kennen een onbekende god, want niets was zeker. Maar Paulus zegt, ik ken hem. Ik zal vertellen wie hij is. En in dat verband zegt hij dan in vers 30 van Handelingen 17... Ga dan de tijden der onwetendheid overzien hebben. Dat wil zeggen, heel de oud-testamentische tijd overzien hebbende. Tijden waarin weliswaar het een en ander bekend was, omdat God zich openbaard had, maar waarin een deel van de waarheid verborgen was nou eenmaal. En dus kan je toch spreken over tijden der onwetendheid. Ik heb het nagevraagd aan Mozes, die zei ogenblikkelijk, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Uit Deuteronomium 29, vers 29. Dus hij wist ervan dat de dingen verborgen waren. Dat kan ook nooit anders, want hij had ze gezien. Hè? Hij had ze gezien op de... Het woord zegt het al, op de Sinaï. Ja. Hij had ze gezien op de Sinaï, zoals Paulus later ook zag, op dezelfde Sinaï als hij mij vraagt. Maar goed, en maar Paulus mocht ze openbaren. En Mozes... moesten uitdrukken in de bekende symbolen van de oud-testamentische tempel en tabernakeldienst. Die moest hij inrichten immers naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Maar hij moest erover zwijgen, was het idee. Nou, hij krijgt zijn kans nog in de toekomst, daar mag hij er openlijk over spreken. Maar dan zijn we in de 70ste week van Daniel. Nou, wij niet, maar hij dan, hè? Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou goed, dat was even een zijlijn. Maar God dan, die tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu. En u weet wat ik altijd zeg bij het woordje nu. Dan kan ik het nu ook zeggen. Nu betekent ook na. Dat wil zeggen, nu wil zeggen inmiddels. Na het verstrijken van de voorafgaande tijd. Na die tijden van onwetendheid. Hij verkondigt nu aan alle mensen, alom, alle mensen overal, niemand uitgezonderd, over de hele wereld, aan alle volkeren, aan alle creaturen heet het bij gelegenheid zelfs. Hij verkondigt nu aan alle mensen alom, maar dat gebeurde in het verleden niet. Maar nu wel, dat zij zich bekeren, was de bedoeling, en... Dat is daarom dat. Dat is hetzelfde als omdat, maar dan in het vet afgedrukt. Hè? Dat wil zeggen met een streep eronder, of hoe je dat maar zegt, met grote nadruk. God doet dat daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem, en in het bijzonder dus de mensen die daarop leven, dat hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, een mens, inderdaad, die hij geordineerd heeft. Ik persoonlijk prefereer om het woordje daartoe weg te laten, want het wekt de indruk dat er staat, nou ja, God heeft hem tevoren daarvoor uitverkoren als het ware, en tevoren daartoe bestemd. Want zo moet je het dan vertalen, tevoren geordineerd is tevoren bestemd. Maar ik moet u zeggen dat dat een misverstand is. Ik bedoel, dat is wel waar, maar dat staat hier niet. Wat hier staat, is dat God hem daartoe bestemd, dat wil zeggen gesteld, geordend heet dat, heeft. Aangesteld heeft inmiddels. Als u begrijpt wat ik bedoel. Gaat er niet hierom dat het van tevoren zo geregeld was en de bedoeling was. Het gaat er hierom dat het inmiddels gerealiseerd is. Zie je? Kijk, wij zijn tevoren geordineerd. Efeze 1, vers 4 of daar in de buurt. Nee, vers 5. Wij zijn tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. Dat was de Heer Jezus Christus ook in eerste plaats. Maar hij is al geordineerd. Bij nader inzien, het is hetzelfde woord dat in Romeinen 1, vers 4 gebruikt wordt, als er staat dat hij krachtig geordineerd is, helaas vertaald met bevestigd of bewezen, maar er staat echt geordineerd, orizo in het Grieks. God heeft hem geordineerd tot zoon, God heeft hem tot zoon aangesteld, namelijk door de opstanding uit de doden, staat daar. En hier staat precies hetzelfde, en hier doet men ook moeite om het weg te werken een beetje, helaas. Maar dit is wat er staat, hè. God zal de aardbodem rechtvaardig oordelen door een man die hij inmiddels allang aangesteld heeft. Dat woordje daartoe hoort er dus gewoon niet bij. En omdat het al gebeurd is, kan het nu openlijk verkondigd worden. Want u weet hoe dat was, hè? Voorheen mochten deze dingen niet bekendgemaakt worden. Want, en dan citeer ik maar een Bijbels argument uit 1 Korinthe 2. Want, indien de oversten deze wereld deze verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Zij mochten het plan Gods niet weten. U kunt zich toch voorstellen dat als je een plan hebt, een strategie in de strijd, dat je dat niet van tevoren gaat vertellen aan je tegenstander, toch? Zaakpartij en zo, hè? Ik ga toch niet vertellen welke kant je op wil. Dat komt nog wel. En je hoopt dat de tegenpartij een beetje mee wil werken aan jouw plannen, toch? Zo gaat dat. Ik denk altijd dat de gedachte in 1 Korinthe 2 betekent, als de oversten deze wereld, deze verborgenheid gekend hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Dat betekent het dus dat de duivel er alles aan gedaan zou hebben om de Heer Jezus bij het leven te behouden. Maar hij wist niet dat hij zou sterven en uit de dood op zou staan en daardoor een nieuwe schepping tot stand zou brengen, waarover de duivel persoonlijk helemaal geen macht zou hebben. Dat is de hele truc. Want ik noem dat maar een truc. Het is een list. Hoe zeg je zoiets? He? Het is toch een krijgsplan geweest? Daar gaat het om. He? En dat mocht de duivel en ook de aardse overheden uiteraard niet weten. En dus hebben de Joodse leidslieden, maar ook de Romeinse, hebben de raad Gods vervuld. In hun strijd tegen God. En zo hebben ze precies gedaan wat God in zijn planning had opgenomen. Niet wat God wilde dat er gebeuren zou, dat is een ander verhaal. Dan wordt het iets subtieler. Maar je kunt rustig zeggen dat ze gedaan hebben wat God in zijn plan had opgenomen. God kende zijn tegenstander, wist dat hij het zo zou doen. En heeft het opgenomen in zijn plan en zegt, en als die tegenstander zus doet, dan doe ik zo en dan is het schaakmat. Heddersmat, denk ik altijd. Kan er nog iemand schaken hier? Hedders, nou goed. Goed herder, ja. Laat maar zitten. Maar dat is waar het over gaat, dus mochten ze het niet weten. Maar toen het één keer gebeurd was, werd het openlijk gepredikt. Dat is ook het aardige van de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Dat hij ineens psalmen citeert en zegt, kijk, weet je waar het over gaat? Dat heeft David wel gezegd, maar je denkt toch niet dat David dat over zichzelf zei? Dat kan namelijk niet. Hij wist waar hij het over had en hij sprak over de zoon die uit zijn lijf zou voortkomen. En daar begint Petrus dus deze verborgene dingen ineens te openbaren. Ja, sommigen schrikken er nog van. Ik ken een broeder die vertelde dit een keer zo. Ik weet niet, ik moest spreken over de psalmen, geloof ik. Vertelde het zo in de bijeenkomst. Ik heb die broeder jarenlang niet meer teruggezien. Want die psalmen over de Heer Jezus gingen er feitelijk nergens anders over. Dat ging er bij hem niet in. Het is later allemaal wel goed gekomen, maar het heeft wel jaren geduurd. Is zo. Nou goed. Laat ik er maar niet verder op ingaan, want professor Rudia is er nooit op teruggekomen. Maar dat is weer een zijlijn. Maar zo zit het wel. Direct na de opstanding van Christus, in ieder geval sinds Handelingen 2, worden deze dingen openlijk gepredikt. En wordt gezegd, dit was de raad Gods, dat het zo zou gaan. En de tegenstander heeft daardoor bijgedragen aan de uitwerking van het plan Gods. Het is precies zoals God het zich voorgenomen had. En omdat het nu toch bereikt is, wordt het openlijk gepredikt. Al was het maar om een lange neus te kunnen trekken naar de tegenstander. Toch? Vind ik wel tenminste.
Heb ik toch nog een vraag wanneer de Jezus in de duivel gaat uitwerken?
Ja.
Dan zeggen ze, zijn geen gekomen voor de tijd.
Ja.
Dus ze hadden al weet van dat de Heer Jezus meer.
Ze hebben er weet van dat er een oordeel zou komen over de oude schepping als zodanig op de jongste dag. Ze hadden er weet van dat deze wereld feitelijk niet kan bestaan. En dat de heerschappij van een zonde in de wereld, daar weten de demonen trouwens alles van, dat natuurlijk noodzakelijkerwijs een eind moet maken aan deze wereld. Maar of er een nieuwe schepping tot stand zou komen langs die weg, ja, dat is, dat wisten ze niet. En de dood van de Heer Jezus, het is een hele goede opmerking overigens, de dood van de Heer Jezus maakt net zo goed deel uit van die verborgenheid. Dat ontgaat velen, helaas, maar het is wel zo. Niet alleen Gods werk in deze tegenwoordige tijd, maar ook de opstanding van Christus, maar zelfs zijn dood, blijkbaar volgens 1 Korinthe 2, maakt een deel uit van deze verborgenheid. Ik denk dat ik hier ook wel eens gezegd heb, wie kan mij vertellen waar je nou in het Oude Testament zwart op wit, expliciet, gewoon duidelijk in klare taal leest dat de Messias alvorens de Messias te zijn eerst zou sterven. Waar staat dat dan? Je kan je wel een handje helpen, maar het helpt niks. Wat er dan geroepen wordt altijd is Jesaja 53 natuurlijk. Hè? Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Maar er staat in wie dat lam is. En als je het gaat bestuderen, dan kom je tot de conclusie dat lam, dat is dezelfde als de knecht des Heren blijkbaar. Daar ben je al heel eind op streek overigens. De knecht des Heren. Maar als je er blijft zoeken, dan lees je ook in die hoofdstukken wie die knecht des Heren is. Dat is namelijk Israël. Dat is een andere naam voor de knecht des Heren. En dus weten de Joden er niet van dat de Messias eerst zou sterven. Ze zeggen, dat slaat op ons. Dat vind ik een veel beter antwoord. Maar kijk, Psalm 22, dat is die psalm die begint met mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, enzovoort. En die van, ze hebben lot geworpen over mijn gewaad en dat soort dingen meer. Kijk, die psalm, die halen wij aan met gemak. Wij hebben daar geen twijfel over, maar wij lezen hem vanwege de aanhalingen van die psalm in het Nieuwe Testament. Daarom weten wij het, dat het over de Heer Jezus gaat. Maar als je het Nieuwe Testament niet hebt...
De dodenrijd komt daarmee nog meer open.
Jawel, het gaat over de dood. Het gaat over de dood. Maar het wordt over het algemeen, vraag het maar aan de Joden enerzijds, maar ook aan de christelijke theologen anderzijds. Ze beschouwen het over het algemeen als de gezwollen taal van een dichterlijk aangelegde excentrieke herdersjongen, zal ik maar zeggen. Nou goed, en dat is het dan. Zo van, in dit geval niet hemelhoog jauchzend, maar in dit geval zum Tode betreurd. Want dat hebben sommige excentriekelingen nogal eens. En dat vinden ze dan in het psalm terug. En die zeggen gewoon, nou ja, in het Nieuwe Testament worden deze woorden alsnog van toepassing gebracht op Jezus van Nazareth. En de schrijvers van de evangelie hebben die psalm erbij gehaald om wat meer authenticiteit en wat meer gewicht te geven aan de persoon van Jezus, enzovoorts. Die draaien het dus om. Maar ze ontkennen, dat was Runia dus ook, in... het Kampen, professor Runia, die zegt, ja goed, dat wordt door de Nieuw-Testamentische Bijbelschrijvers erbij gehaald. Die citeren gewoon vrij uit Oud-Testamentische schriftplaats en passen het toe op. Maar ze geloven absoluut niet, en dat zeggen ze ook, dat deze uitspraken op voorhand slechts van toepassing waren op de Heer Jezus. Maar het punt is dat in die woorden van de psalmist natuurlijk... deze waarheid verborgen ligt. Het staat er niet expliciet. Wij hebben ook wat moeite als wij lezen over de knecht des Heren, dat er staat dat hij Israël heet, hebben we wat moeite om erbij te vertellen, nou ja, er staat Israël, maar het gaat over Jezus. Goed, volgende vers. Daniel 9, vers 26. Na die 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, staat de vertaling, en hij zal niet hebben. Het woord dat daar vertaald is met uitgeroeid, betekent niet uitgeroeid. Het betekent, als ik het zo goed mogelijk Nederlands zeg, dan betekent het afgesneden. Maar de vertalers hebben gedacht, dat slaat natuurlijk op de Messias. Die wisten dat ook, staat er ook bij, Messias. Hè? Maar dat hij zou sterven, dat staat er in dat vers niet. Ik persoonlijk trouwens, maar ja, dan moet ik helemaal naar het hoofdstuk toe. Ik persoonlijk trouwens denk ook dat heel die uitdrukking, dat hij zal worden uitgeroeid, inderdaad niet slaat op zijn dood. Dat haal je uit het verband namelijk ook niet. Wij weten dat hij stierf na die 62 weken, maar waar de psalm, of waar het hoofdstuk over spreekt, waar het vers over spreekt, Daniel 9, vers 26, is over dat hij niet zou hebben. Dat is de volgende deel van de zin. Hij zal afgesneden worden en hij zal niet hebben. En dat heeft men vertaald, omdat men niet begreep wat het over ging. En het zal niet voor hemzelf zijn. Zo van, dan heeft hij niks. En dan hebben ze het andersom vertaald, namelijk niet voor hemzelf, maar dan hebben anderen er wat aan. Hij stierf dus, werd uitgeroeid. En dat ten behoeve van u en mij. Maar het is een prachtige demonstratie van dat de vertalers de draad kwijtraakten. Want waar het over gaat is of hij, of de Messias, die immers na 70 weken komen zou, of die zijn koninkrijk zou hebben. En het punt is, na 69 weken van de 70 zou hij worden afgesneden en hij zou niet hebben. Wat zou hij niet hebben? En het antwoord is, het koninkrijk niet. En dat hij zijn koninkrijk niet heeft, althans niet dat van David hier op aarde, want daar gaat het daar natuurlijk over in Daniël 9, over uw volk en uw heilige stad, Davidische koningshuis enzovoort. Wel, dat hij dat koninkrijk niet heeft, is niet omdat hij gedood werd, of omdat hij leed en stierf aan het kruis, maar dat hij het koninkrijk niet heeft, is omdat ze hem na zijn opstanding als koning niet bliefden. Hebben die nog? En dat is ook een heel belangrijke waarheid. Het oordeel, de vloek zal ik maar zeggen, die ligt over het Joodse volk als volk, is niet omdat zij de Heer Jezus gekruist hebben, maar is omdat zij de opgewekte Christus verworpen hebben. Dat kan ik een heel steekhoudend argument vergeven waar niemand tegenop kan. De Heer Jezus bad aan het kruis en zei, Vader, vergeef het hen. Als er dan toch een vloek over het Joodse volk ligt, kan het nooit zijn omdat ze hem gekruist hebben. Hij zei, Vader, vergeef het hem. Hij zei er ook bij, want zij weten niet wat zij doen. Zij konden dat vermoedelijk ook niet weten. Daar hou ik het voor het gemak altijd maar op, om de discussie te ontwijken. Maar in het algemeen, zij wisten het niet. En 1 Korinthe 2 zegt dat het in het algemeen ook de bedoeling was dat ze het niet zouden weten. En de Heer Jezus had bovendien eerder al gezegd, als men gezondigd zou hebben tegen de zoon des mensen, zou vergeven worden. En wat deden ze met de zoon des mensen? Zij kruisigden hem. Maar het zou hen vergeven worden. Maar wat niet vergeven wordt, is dat zij hem afwezen na zijn opstanding uit de dood. Ze hebben de Messias, als Messias, de opgewekte, het eeuwig leven enzovoorts, hebben zij verworpen. En dat is wat Daniël 9 zegt. Na 62 weken zal de Messias afgesneden worden en hij zal niet hebben. Hij werd dus afgesneden van zijn koninkrijk, om zo te zeggen.
Is dat wel zonder dat hele geest?
We gaan nou heel snel. Ik ben mij bewust dat er een heleboel, dat ik het eigenlijk veel uitgebreider moet uitleggen, maar dan kan ik net zo goed heel het schriftgedeelte wel weer wegslaan. Dat geeft mij ook niks trouwens. Maar ik geloof dat zonde tegen de Heilige Geest hetzelfde is als ongeloof. Het verwerpen namelijk van de opgewekte Christus. Ik zeg namelijk al jaren dat, zolang het me heugt trouwens, dat de Heilige Geest gewoon dezelfde is als Christus. De opgewekte nu, in afwachting van zijn wederkomst uiteraard. De onzienlijke Christus. En dus zei de Heer, wie gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mensen, zal hem vergeven worden, maar wie gezondigd zal hebben tegen de Heilige Geest, zal hem niet vergeven worden.
Want de Geest die zich ook de mens overtuigt van zonde.
Natuurlijk, ja.
Maar als hij daar tegen
ingaat. Ja, het is de Geest die de mens overtuigt, die de mensen het woord Gods brengt, die het evangelie brengt, enzovoorts, die dat doet in de harten van de mensen, enzovoorts. En waar men dus de Heer afwijst, wijst men die geest af en andersom. Daar is echt geen verschil tussen. Je kunt alleen nog vragen, waarom zegt hij dat dan zo ongelukkig? Dan zeg ik, dit is niet zo ongelukkig. Het is voor ons ongelukkig, omdat wij nog altijd zitten met nummer 1, 2 en 3. Ik probeer het echt netjes te zeggen. Met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die men dan toch vooral niet zou verwarren. Ik zeg, je zou ze vooral verwarren. Ja goed, dat acht ik bijbels te zijn. Dus ik bedoel maar te zeggen, zo'n moeilijke of zo'n ongelukkige uitspraak van de Heer was het ook niet. En in de tweede plaats, het zou vreemd geweest zijn als hij gezegd had, maar wie gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mensen nadat hij uit de dood zal zijn opgestaan, Het zal hem niet vergeven worden. Ik ben mij bewust dat de heer enkele malen, één of twee keer, sprak over de zoon des mensen die uit de dood zou opstaan. Maar het is zeer uitzonderlijk om de dood eenvoudige reden dat nou juist dat soort dingen verborgen zouden moeten blijven. En toen hij zei, toen hij sprak over dat hij uit de dood zou opstaan, toen sprak hij het maar tegen drie discipelen en zei, denk erom dat je er niet over praat totdat de zoon des mensen zou zijn opgestaan, mondje dicht enzovoort. Daar moest over gezwegen worden. Dus in publiek zeggen, wie gezondheid zal hebben tegen de zoon des mensen als hij uit de dood zou zijn opgestaan, is voorbarig, was niet de bedoeling. En dus krijg je die andere term, namelijk, wie gezondheid zal hebben tegen de Heilige Geest. En ze moeten ongetwijfeld meteen gedacht hebben, wat is dat, de Heilige Geest? En ik zeg altijd, nou ja, dan hadden ze het kunnen navragen aan Maria. Want over haar wordt het eerst gezegd, ze zou zwanger worden bevonden worden uit de Heilige Geest. Dat is de eerste keer dat de term Heilige Geest in het Nieuwe Testament voorkomt. En dat is nog rijk aan dubbele bodem, hoor, die uitspraak. Er zit heel wat achter. Maar als Maria gedacht heeft, wat is dat? En ze heeft het opgezocht in de concordantie, zal ik maar zeggen, in het Oude Testament. Dan kwamen ze precies terecht in Psalm 51. Maar ja, dat is een gebed van de Heere Jezus. Maar als ik dat zeg, krijg ik helemaal de wind van voren altijd. Een gebed van de Heere Jezus waarin hij bidt tot de Vader en zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Een gebed in zijn lijden en sterven. Nou ja, dat zou niet gebeuren. Dat wil zeggen, hij zou een nieuwe geest ontvangen enzovoort. Dat staat in diezelfde Psalm 51. En de enige andere keer in het hele Oude Testament dat de term gebruikt wordt, is in Jesaja 63. Wanneer teruggeblikt wordt naar het verleden, vanuit de dagen van de wederkomst van Christus. En waar terugkijkend gezegd wordt, zij hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. En daar heb je hem dus. Ze hebben gezondigd tegen de Heilige Geest. Als volk ooit in het verleden. Maar dat is in de dagen waarin de Heer verschijnt aan het overblijfsel van Israël in Edom. Want daar gaat het daarover, in dat hoofdstuk, Jesaja 53. En dan heb je alle schriftplaatsen gehad. Maar het is een term die verwijst naar de opgewekte Christus. De Christus die in de eerste plaats geest is en in de hemel thuis hoort. En dezelfde uitspraak met betrekking tot Maria, ze zou zwanger zijn uit de Heilige Geest, is, maar ik weet dat dit moeilijk is wat ik nu zeg, maar nu probeer ik het. Het is in feite een uitspraak eveneens over het tegenwoordige werk van de geest, dan wel van Christus. Want ik leer uit mijn Bijbel, ik doe geen moeite nu om het u te vertellen, maar ik leer uit mijn Bijbel dat de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria een teken is van iets wat God daarna pas zou doen. Dat is heel gemakkelijk, dat staat namelijk in Jesaja. Het volk zou een teken krijgen, namelijk de maagd zou zwanger worden en een zoon baren. En toen het gebeurde, was dat dus een teken. En dus de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria is een teken van iets. Nou, de vraag is waarvan? En het antwoord is, het is een teken van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Dat is namelijk de vrouw die de man niet heeft. Maar de kinderen van de eenzame, van degene die de man niet heeft, dat is ook Jesaja 54 vers 1, zijn meer, dat is de gemeente namelijk, dan de kinderen van degene die de man heeft, namelijk het Joodse volk, levert onder de wet. Met andere woorden, als tot Maria gezegd wordt dat ze zwanger zou zijn, of zwanger zou bevonden worden uit de Heilige Geest, moet je daarachter meteen lezen over het ontstaan van de gemeente in onze dagen, die officieel geboren wordt uit Efraïm of uit Jozef, want dat mag je in dit geval dan dus zeggen, uit Jozef, hè, als wettige zoon van Jozef. En hoewel die 10 stammen niet leven in gemeenschap met de Heer, niet in een huwelijksrelatie, ook niet onder de wet zijn dus, wordt niettemin de gemeente daaruit geboren. Hoe komt dat? Ja, dat is het werk van de Heilige Geest, precies. De Heilige Geest. Dat heet zo. Het is een prachtverhaal. Alleen, ik ben mij bewust dat als je dat zo snel even hoort, dan zeg je nou, ik vind het wel vergezocht. Maar, in Openbaring 12 vind je daar natuurlijk een illustratie van. Want hoe je dat nou keert of wendt, ik weet wel, in Openbaring 12 heb je die vrouw, weet u wel, die bevalt van een mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. De mannelijke zoon is uiteraard de gemeente. En de vrouw is Israël, of in het algemeen een gelovig overblijfsel uit Israël. Dat kan het niet anders, want de vrouw vlucht daarna naar de woestijn en wordt bewaard in Petra in de woestijn, een plaats haar van God bereid. Dus slaat het op Joden. Want die zouden in de 70ste week al vluchten, voor zover ze gelovig zijn, naar diezelfde woestijn. Maar de aardigheid is dat het verhaal begint met een vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren. En daar heb je dus 12, dat wil zeggen 12 stammen van Israël. Heb je dat? Maar via zon, maan en 12 sterren kom je toch terecht bij Jozef. In Genesis. He? Dus het verhaal begint toch met Jozef. Het eindigt daar in de Openbaring 12. Dat stukje eindigt met Juda wel te verstaan. Maar bij elkaar gaat het gewoon om beloften die aan Israël gedaan zijn. Enzovoorts. En de gedachte is dan ook inderdaad dat de gemeente in de eerste plaats voortkomt uit Jozef. Dat wil zeggen uit 10 stammen van Israël. En dat inderdaad sommige Joden daar ook deel aan hebben. Dat is waar natuurlijk. He? Maar goed. Maar het ging me maar even om dit... Dit teken.
Maar, het staat in Jesaja 7. Hè? Het is goed eigenlijk dat die, om dat hele gedeelte eigenlijk. Ja, ik zeg niet nu, maar.
Nou, joh, ik doe dat spontaan hoor. Jesaja hoofdstuk 7, daar staat dat teken. Hè?
Ja.
Daar is in het. Dat bent u zich vermoedelijk niet bewust. Maar er is in de loop der eeuwen altijd discussie over geweest. Mede natuurlijk omdat men problemen heeft met de maagdelijke geboorte, want zo heet dat, van de Heer Jezus. En dan gaat de discussie, meestal die blijft dan ook gewoon steken, in vers 14 van Jesaja 7. In de uitdrukking ziet een maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. En dan, als men niet wil geloven in de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, dan gaat men aantonen dat het woord maagd niet noodzakelijk een maagd is in de technische, want zo heet zoiets, sorry, in de technische betekenis van de term. En daarin heeft men volkomen gelijk. Dat is zo. Ja. Want het woord maagd staat in het algemeen voor een jonge vrouw. Gewoonlijk een die nog niet getrouwd is. De Bijbel wordt er altijd van uitgegaan dat ze vroeg of laat toch trouwen zou, want het schijnt de bedoeling te zijn. Excuseer ik me ook nog voor tegenwoordig voor dat soort uitspraken, maar niettemin, dat is het idee. Maagd is dus gewoon een jonge vrouw, dus de normale betekenis. En ik, om nog even verder te gaan, ik ben nou toch bezig, dan kan ik dat in zijn geheel ertussen uitknippen later eventueel, hè. Ik ben nou toch bezig. Maagd is eigenlijk per definitie ook altijd een dienstmaagd. Men laat het woord dienst weg, maar het betekent eigenlijk altijd een dienstmaagd. Want naar Bijbelse maatstaven is de vrouw altijd ondergeschikt. Zo niet aan haar eigen man, omdat ze die niet heeft, dan aan iemand anders. De vader, de broers, weet je veel wat. De ooms en hoe dat maar verder gaat dan, als ze ouder worden. En dus blijft ze altijd heten een dienstmaagd. Dat blijft de hele Bijbel door zo. Zelfs de 144.000, dat ik er vandaag twee voor de deur had van getuigen van Jehovah. Maar goed, dat tezijde. Maar ook de 144.000 dienstknechten Gods in Openbaring 7, die worden genoemd als maagden. Zij zijn met vrouwen niet bevlekt, zij zijn maagden. Maar het waren wel jongetjes hoor. Nou ja, mannen. Maar waarom heten ze maagden? Omdat ze een dienende positie innamen. Dat is het verhaal. En hetzelfde geldt voor de 5 wijze en 5 dwaze maagden. Zij waren niet de bruid, ze waren ook niet bruiden. Misschien waren ze bruidsmeisjes, want dat kan je er allemaal bij bedenken. Maar de hele gedachte is dat die 10 gewoon een beeld zijn van Israël onder de wet. En dus dienstbaar aan de Heer. En dat in afwachting van het nieuwe verbond. En dus de bruiloft. Moeilijker is het echt niet. Men zoekt achter dat woord altijd te veel. Zie? Nou goed, terug naar dit vers. Zie, een maagd, een jonge vrouw, zal zwanger worden en ze zal een zoon baren en zal zijn naam Emmanuel heten. Ik vind het altijd vermakelijk als het aangehaald wordt in Matthäus 1, want daar wordt het aangehaald. Die kunnen we wel even bijleggen met een hand ertussen zo. Matthäus hoofdstuk 1. Want daar staat in halverwege vers 20... Wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken. Dat is wat de naam Jezus immers betekent, hij zal zalig maken. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles geschiedt opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Maar er stond: gij zult zijn naam heten Jezus. Maar het is de vervulling van: gij zult zijn naam heten Emmanuel. Dan is er toch iets mis, denk ik. Nou, kom toch open op liggen bij Matthäus, ga ik meteen verder. Vaste regel, ik zeg dat ook altijd. Dat doe ik met opzet, want dan heb ik nou ook de vrijmoedigheid om het te zeggen. Vaste regel is dat als je in het Nieuwe Testament leest, zeker in de Evangelie, dit is gebeurd, dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de een of andere profeet, dan wil het altijd zeggen dat het niet de uiteindelijke vervulling is, maar dat er nog één komt. Het is altijd zo. Dat wil zeggen, er wordt gezegd, nou kijk, de principe werkt als volgt. De gedachte is dat al die oud-testamentische profetieën vervuld moesten worden voordat de Messias kon verschijnen en met recht ook kon gepredikt worden en zich kon openbaren aan Israël. Zodat geen Israëliet kon zeggen, ja, dit kan de Messias nog niet zijn, want voor de Messias komt moet er nog dit en nog dat en nog zus en nog zo. En om die reden worden de profetieën die pas na de eerste komst van Christus feitelijk vervuld zouden worden, al vervuld, op een wat geforceerde manier zeg ik altijd, op een speciale manier vervuld, in de dagen van de Heer Jezus. Zodat niemand kon zeggen, het is nog niet vervuld. U weet wel, dat is het verschijnsel van, zie, ik zend ulieden de profeet Elia, laatste verse van het Oude Testament, ik zend ulieden de profeet Elia, eer dat, enzovoorts. En toen was later de vraag, en die Johannes de Doper, was dat Elia? En toen zei de Heer, nou ja, als jullie geloofd hadden, dan zou hij Elia geweest zijn. We zijn er toch bezig met verzoeken, dus vooruit, hè. Want de gedachte is dat als Israël in die dagen zou gekomen zijn tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, de opgewekte wel te verstaan, dan zou Johannes de Doper geweest zijn, de Elia die komen zou. Want op de naam zit het niet vast, hoor. Zo sterk is zo'n naam in de Bijbel niet. Die kan je makkelijk vervangen door een ander, dat geeft niks. Dat gebeurt trouwens vaak genoeg. Dat hebben die. Maar nu kwamen ze niet tot geloof en wordt achteraf gezegd, nee, het is Elia niet. En dus komt Elia alsnog in de toekomst. Niettemin, de komst van Johannes de Doper was, andere schriftplaats, was in de geest en kracht van Elia. Dat wil dus zeggen dat die profetie wel degelijk op hem van toepassing was, maar het was niet de uiteindelijke en definitieve vervulling van de profetie. Ben u nou wakker nog? Nog een moeilijke geven?
Zelf is met Petrus op de brengste dag over Johan.
Ja, die vind ik te gecompliceerd, dus die vind ik te moeilijk. Goed, dus die laat ik even liggen, maar het is ook zo, ja. Maar ik geef een ander in hetzelfde verband. Toen men aan Johannes de Doper vroeg wie hij was, toen zei hij, op de vraag of hij misschien Elia was, zei hij nee. En toen vroegen ze uiteindelijk, want de multiple choice was aan het end, hè, ze hadden alle choices gehad. En dus, maar toen mocht hij het zelf vertellen eindelijk. En toen had hij nog een andere optie. Toen zei hij, ik ben de stem des roependen in de woestijn. Uit Jesaja 40. En ik zeg altijd, en als je Jesaja 40 leest, dan kom je absoluut niet op het idee dat dat Johannes de Doper is. Echt niet. Maar ja, het Nieuwe Testament zegt het, dus het moet zo wezen. Maar ik blijf erbij, je komt niet op dat idee als ik Jesaja 40 lees over de stem des roependen in de woestijn die de weg des Heren recht maakt. Dan zeg ik, die stem des roependen in de woestijn is de Heer Jezus zelf. U weet toch wat dat betekent, roepend in de woestijn? Nou, letterlijk was het Johannes de Doper predikend in de woestijn van Judea. Maar meer overdrachtelijk, en zo gebruiken wij de term tegenwoordig ook gewoon in gewoon Nederlands, betekent dus iemand die predikt aan de mensen, maar niemand luistert ernaar. Een stem in de woestijn. Dat was de Heer Jezus. En de Heer Jezus in zijn eerste komst maakte de weg, bereidde de weg voor Jehovah, voor de Heere, namelijk hetzij in zijn opstanding, want dat kan, hetzij in zijn wederkomst, dat kan ook, want dat verschil ga ik nou maar even niet maken, maar zo is dat gewoon. En als de Joden in die dagen gezegd zouden hebben, nee, voordat de Messias komt, moet nog die voorbereider komen, die stem des roepende in de woestijn, dan komt toen gezegd, ja, maar dat was Johannes de Doper, die is al geweest. En als in de toekomst de Messias verschijnt aan de Joden, dan zullen ze misschien zeggen, zo gist zijn ze waarschijnlijk helemaal niet, maar dat doet er niet toe. Gods woord is bij de tijd, daar gaat het om. Dan zullen ze dus misschien zeggen, deze kan de Messias niet zijn, want eerst moet er een ander komen die zijn weg zal bereiden. Uit Jesaja 40, de stem des roependen in de woestijn. En dan zeggen wij en zij, of dan moeten zij leren, of dan zeggen Elia en Mozes, in de zevende spreek, die zeggen, die stem dus roepen in de woestijn, dat was de Messias, dat wil zeggen, voor hij de Messias was, in zijn eerste komst. Hij heeft de weg bereid voor de komst van de Messias, want hij moest eerst lijden en sterven, verzoening doen voor de zonden der wereld, de zonden der wereld wegdragen, niet in zijn hoedanigheid van Messias, maar in zijn hoedanigheid van zoon des mensen, als vertegenwoordiger dus van heel het menselijke ras, om zo te zeggen, heel de mensheid. En nadat dat gebeurd was, en hij dus ook overleden was dus, kon de Messias verschijnen. Met andere woorden, Johannes de Doper is een type van de Heere Jezus in zijn eerste komst. En de Heere Jezus zelf in zijn eerste komst is een type van Christus in zijn wederkomst. Zo zit hij ongeveer. Hebben jullie nog? Gaat er die dubbele toepassing? Nou, dan hebben we even geoefend. Nou is dit weer makkelijk, Matthäus 1, hè? De maagd zou zwanger worden, een zoon baren, zijn naam heette Jezus. En dit is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet. De maagd zal zwanger worden, een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. En het idee is dus dat de geboorte van de Heere Jezus uit Maria het teken is dat hier in Jesaja 7 wordt aangekondigd. En het probleem is dat men daarna dus moet zeggen waar dit teken dan een teken van is. Want een teken beeldt altijd iets anders uit. Zie? En als men de idee niet kent dat de gemeente wordt voortgebracht uit dat deel van Israël dat de man niet heeft, dat de man niet bekent. U weet wel, de woorden van Maria, hoe kan dit zijn, dat ik geen man beken. Wel, dus als men niet weet dat dat een beeld is van de 10 stammen die niet onder de wet leven, die niet leven in gemeenschap of in huwelijksrelatie met Jehovah, die hem zelfs helemaal niet meer kenden, om zo te zeggen. Als men dat niet weet, dan zit men met een probleem. En dan krijg je de evangelische variant, die zal ik u meteen leren, het is zelfs de dispensationalistische variant. De dispensationalistische variant is dat ergens in de dagen van Jesaja, of kort na de dagen van Jesaja, ergens in Israël een jonge dame, geen maagd in technische zin, want dat gelooft men niet, maar ergens een jonge dame een zoon moet gebaard hebben die Emmanuel heet, en dat is dan het teken, en de vervulling van het teken is dan de geboorte van de Heer Jezus uit de echte maagd, die geen man bekende, Maria. Dat is de officiële dispensationalistische variant. Ik bedoel, te zeggen dus, dat is wat men gelooft in de bedelingenleer. Gewoonlijk. Niet altijd, want het maakt niemand verder wat uit, geloof ik. Maar het punt is gewoon dat de geboorte van de Heer Jezus uit Maria zelf dat teken is. En dat is een teken van de geboorte van de gemeente. En daarna zeg ik dus weer, als het dus staat uit de Heilige Geest, is dat meteen al een doorverwijzing naar het werk van de opgewekte Christus, het werk van de Heilige Geest, om zo te zeggen, in onze tegenwoordige tijd, waarin de gemeente geformeerd wordt. Kortom, de geboorte van de Heer Jezus is een beeld van de geboorte van de gemeente. En nu we toch bezig zijn, steek ik weer mijn nek uit. Ik kan het veel beter niet doen, maar ik doe het dan toch maar weer. Hè. Als u mij zou, laat ik het dan zo zeggen, doe ik het terug aan. U mag het een ander vragen, maar als u mij zou vragen wat het gevolg is, de consequentie is volgens de Bijbel, wat ik dus in de Bijbel lees, wat de consequentie is van het feit dat de Heer Jezus geboren werd uit één maagd, dan is het enige wat ik in de Bijbel lees, dit. Namelijk dat het fungeert als teken van het ontstaan van de gemeente uit de vrouw die de man niet heeft. En dat laatste kan ik rustig zo zeggen, omdat het geciteerd is uit Galaten. En dan wordt het op de gemeente van toepassing gebracht. Meer kan ik er niet over vinden.
Mijn geboorte is altijd eerst het hoofdje.
Kijk, alles is de kulf aan daarbij. De moeite van de geboorte zit hem in de geboorte van het hoofd. De rest is niet meer problematisch daarna. En zo is het. De geboorte van het hoofd is de geboorte. Ja, de goede kan wat miszitten, maar dat is toch niet echt problematisch of wel? Natuurlijk, zou je gedacht zijn wat er daarna allemaal nog mis kan gaan, zuster. Maar goed. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat deze dingen in de Bijbel geen andere betekenis meekrijgen. Ik heb er verder niks over gevonden. En ik moet ook zeggen, de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus vind ik dus ook alleen maar in Matthäus 1 en in Lucas 2. En dan heb je het gehad, vaker niet. Het wordt nergens meer aangehaald, er worden nergens consequenties aan verbonden. Ik persoonlijk neem dan ook bevoorkeur afstand van alle theorieën of leringen die daarop gebaseerd zijn. Zo van, hij moest uit de maagd geboren worden, want anders, en anders kon hij niet, of anders dan. Ik weet daar niks van, ik lees dat in mijn Bijbel niet. Het enige wat ik erover lees is dat het een teken is. En een prachtig teken van hoe, zonder dat de mens er invloed op uitoefent, die gemeente tot stand komt en inderdaad juridisch en rechtens voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Daar gaat het om. En Maria wist van niks. En Jozef wist van niks. Heb je dat nog? Maar het gebeurde wel. En daar gaat het maar om. En meer valt daar niet van te zeggen, denk ik. Hoe dan ook, het grote teken aan Israël is dus uiteindelijk het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En dat teken zal uiteindelijk ook aan Israël geopenbaard worden. Nee, in de openbaring van de gemeente samen met Christus, straks in zijn wederkomst uiteraard.
Toch? Het woord zoon accentueert het ook maar iets, dacht ik niet.
Ja, uiteindelijk is het zo dat je strikt genomen, maar onze taal in het algemeen is nooit strikt. Hè? Strikt, dat is wiskunde. Taal is dat nooit. Je kunt dus zeggen, zij zal een zoon baren. Maar strikt genomen kan dat niet. Zonen worden niet gebaard. Kinderen worden gebaard en dan zijn ze nog geen zoon, al is het de bedoeling dat ze het zouden worden. Dat was waarschijnlijk al de bedoeling voordat de zoon geboren was of voordat het kind geboren was. Misschien al wel voordat het verwekt werd, weet je veel hoe ver je kunt terugredeneren. Maar het kind zal pas zoon zijn als het daartoe wordt aangesteld. En dat is ook het aardige van de uitspraak. Zij zal een zoon baren. Wil dus zeggen, niet ze zal een kindje baren. Het betekent, zij zal een erfgenaam voortbrengen. En die zoon, die erfgenaam, daarvan weten wij hopelijk dat dat ook niet alleen slaat op de Heer Jezus, maar dat het net zo goed slaat op heel de gemeente. Dat staat trouwens zwart op wit in de Bijbel. Dus nou toch een beetje naar bladeren zijn, kan ik net zo goed even naar Openbaring bladeren. Dan hebben we eerst Openbaring 12 over die zoon die geboren wordt. Openbaring 12, In vers 5. Zij baarde een mannelijke zoon. Dat is nog sterker dan zoon, hè? Een pleonasme. Een mannelijke zoon. In de zin van een erfgenaam. Een sterke. Zij baarde een mannelijke zoon. De komende sterke heet dat, hè? En dat is in het Hebreeuws Boas. Nou goed. Ja. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Wel, dat is de aanhaling uit Psalm 2, waar het gezegd wordt ongetwijfeld over de Heer Jezus. Waar de Heer zelf zegt, als het ware, via David, dat tot hem gezegd is: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. U weet wel, ik zal van het besluit verhalen. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar dat was niet bij zijn geboorte in Bethlehem, dat was bij zijn opstanding uit de dood, zegt Paulus in Handelingen 13 uitgebreid. En deze zoon is dus in ieder geval de Heer Jezus Christus. Maar de aardigheid is dat een paar hoofdstukken eerder al gezegd werd dat diezelfde uitspraak wel degelijk op de gemeente slaat, want daar staat in Openbaring 2, vers 26, met de woorden van de Heer Jezus zelf. Openbaring 2, vers 26. Die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. IJzeren roede, ijzeren scepter of hoe je het maar vertaalt. En zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden. Dat is net zo goed rechtstreeks aangehaald uit Psalm 2 vers 9, maar nu toegepast door de Heer zelf, op wie het van toepassing was, toegepast op gelovigen. Nou ja, in elk geval op degene die trouw zijn aan hem en dus delen in zijn overwinning. En het vers besluit met: gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Wat de Heer dus letterlijk zegt of schrijft, of laat schrijven via Johannes, dat deze uitspraak van de Vader over de Zoon in Psalm 2 vers 9 net zo goed van toepassing is op degenen die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Maar nu citeer ik natuurlijk inmiddels uit Johannes 17, ja, uit het hogepriesterlijk gebed. Maar goed. Maar je ziet, de Heer Jezus zelf past het toe op de gelovigen, die immers zijn lichaam zijn. Of hoe dat maar heten mag. En daar gaat het maar om. En als we daarna opnieuw lezen Jesaja 7, dan begrijpen we toch dat het daar uiteindelijk gaat over het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Uit de vrouw die de man niet heeft. Maar niettemin, zo zou het gebeuren en het wordt bevestigd in de eerste komst, in de geboorte van de Heer Jezus. Notabene, uit de vrouw Maria, maar iedereen in de Bijbel die Maria heet, of Mirjam, is een beeld van de 10 stammen van Israël. Maar dat kan ik nou natuurlijk zo gauw niet demonstreren. Maar dat is zo, die Maria dus ook. Ik zal u gedacht zijn hoeveel Maria's je nog meer tegenkomt in het Nieuwe Testament. Heel scheepvol, laatstelijk gezien in Le Centre Marie de Mer, laat me zitten. Allemaal Maria's, hè. En aan de andere kant, de wettige zoon, volgens letterlijke vertaling van Lucas 3, de wettige zoon van Jozef. En daar gaat het maar om, want het ontstaan van de gemeente, de geboorte van de gemeente, is de rechtstreekse vervulling van de beloften, in het bijzonder die aan Jozef, de eerstgeborene onder de stammen van Israël, gedaan is. Jozef of Ephraim, hoe je dat maar zegt. Daar gaat het om. En dat is de achtergrond van de geboorte van de Heer Jezus. Het is in feite de uitbeelding van de volledige gemeentelijke waarheid. Ik zeg altijd inclusief de verschijning van de engelen aan de hemel in de velden van Efrata. Dat is net zo goed een beeld van de gemeente. En zelfs herders die trouw de wacht hielden over hun kudde in hun priesterlijke verantwoordelijkheid zijn net zo goed een beeld van de gemeente. Zeg maar. Het herhaalt zich steeds dezelfde waarheid. En daarna de vlucht naar Egypte en na 2 jaar weer om. Net zo goed. Gemeentelijke waarheid. En de vestiging daarna van de Heer Jezus, nou ja, Jozef en Maria en de Heer Jezus in Galilea, In Gallië dus is net zo goed gemeentelijke waarheid. En de verschijning van de wijzen die heden verschenen en verdwenen is net zo goed gemeentelijke waarheid. Steekt er allemaal achter. Het is allemaal uitbeelding van wat daarna juist door zijn eerste komst tot stand zou komen. In afwachting van zijn wederkomst die zou leiden tot de bekering van Israël. En daar gaat het maar om. En kijk, al deze dingen samen maken natuurlijk deel uit van de verborgenheid. En ik vind het wel aardig, want ik ben natuurlijk eigenlijk nu helemaal verdwaald. Waar ik nooit het minste bezwaar tegen heb overigens. Maar het aardige ervan is dat we nou natuurlijk toch een demonstratie gekregen hebben van hoe dat nou zit met die verborgenheid. Want dit zijn dingen die verborgen waren in de schrift. Juist deze dingen. En ook op deze wijze. Via de symboliek. Via de beelden enzovoort. Via dit soort beeldspraak in het Oude Testament. Maar dat is het tegenwoordige werk van Christus. En van de Geest.
Toch enigszins uit Paulus' woorden. Dus zowel uit 1 Korinthe 2. Waar hij spreekt. Hij spreekt dingen zeg ik verborgen heden tegen mensen die het verstaan.
Ja.
Of dat hij tegen Timotheus zegt. Is het zeg dat aan bekwame mensen.
Ja.
Ik bedoel, heel veel van die dingen, die zijn misschien te graven gegooid en daardoor zoveel misverstanden en onbegrip ontstaan is, omdat de waarheid niet op de juiste wijze en aan de juiste mensen gebracht is.
Ja. Nou, dat is het probleem ook met de waarheid, hè? Ik maak me daar ook inderdaad altijd zorgen over. Nou ja, niet echt, want ik kan er ook niks aan doen. Maar het is inderdaad wat Paulus schrijft in 2 Timotheus 2. Schrijft hij aan Timotheus, 2 Timotheus 2, vers 1. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Niet in de wet, hè, maar in de genade. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, dat wil ook zeggen onder vele argumenten natuurlijk. Ik beschouw die getuigen ook in de eerste plaats als schriftelijke getuigen, uit de Bijbel namelijk, uit het woord Gods. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen. Niet verkondig dat aan alle mensen, ook niet verkondig dat aan getrouwe mensen, maar betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. De gedachte is dat dus zelfs in onze tegenwoordige tijd een belangrijk deel van de Bijbelse waarheid nog steeds geen gemeengoed is en ook nooit zal worden. Begrijp je me goed? Het zou het moeten zijn, maar het is het niet en het zal het ook niet worden om de eenvoudige reden dat er in het algemeen geen belangstelling voor is. Men wil het niet weten en bovendien, wat maakt het uit? Als je nou maar gelooft dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is. Oh ja, en opgewekt. Komt altijd een heel eind later pas. Dan is het toch wel goed. En of dan het een gemaagdelijke geboorte was of niet. Dat maakt ons dan niet meer uit, nietwaar? Als hij immers voor onze zonde gestorven en opgewekt is, zal het wel goed zijn en daarmee uit. En dan komen we straks tenminste niet in de hel. Want dat lijkt ons ook niet wat. En dus dan maar naar de hemel. Ik zeg het natuurlijk wat erg negatief. Maar zo komt het bij mij dikwijls over als ik het aanhoor. En dat is het dan, maar de rest interesseert de mensen niet. En of God een werk heeft, nee, je kon in de praktijk blijken de gedachten gewoonlijk niet dieper te reiken dan dat een mens hier op aarde leeft en als het mee zit, want ik heb het over de evangelische gedachten dus, hè, blijkt gewoonlijk niet verder te reiken dat de mens op aarde leeft en die moet hier op aarde tot geloof komen en een beetje netjes leven, bij voorkeur onder de wet. Ook in de evangelische kring is dat populair. En dan komt hij later in de hemel en dat is het dan. En dan zeg ik, nou ja, dat is wat het heidendom ook altijd geleerd heeft. Je moet op aarde goed je best doen en bepaalde dingen voor waar houden. En dan komt het daarna wel goed met je. Na de dood. Want daarvoor nooit, hè, dat weet ik. Komt altijd daarna pas goed. Dat is ook zo. Als het goed komt, komt het daarna goed. Maar vooruit. Maar meer wil men domweg niet weten. Daar heb ik het trouwens vorige keer natuurlijk ook even over gehad. En Ik doe het nou verder maar niet. Maar het idee hier in 2 Timotheus is dus dat Paulus bepaalde dingen doorgeeft aan Timotheus specifiek, eventueel aan Titus specifiek. En hier aan Timotheus zegt hij, denk erom dat jij ze ook weer doorgeeft. De gedachte is, je kunt er misschien in het publiek niet al te veel op ingaan. Mensen hebben er misschien geen belangstelling voor, maar de bedoeling is dat wij die dingen toch weten en dat ze bewaard blijven. En daar gaat het om. Dat is onze verantwoordelijkheid als gelovigen ook. De waarheid bewaren, houden. Ik heb het u vorige keer gelezen uit 1 Timotheus 3. Houdende de verborgenheid des geloofs. Bewarende wil dat zeggen. Vasthoudende. Ook al kun je het niet kwijt, ook al kun je er niet over spreken, niettemin bewaren. En u weet hoe dat is met predikanten. Ik kan het makkelijk zeggen, want ik beschouw mijzelf niet als zodanig. Ik weet niet waarom niet, maar dat is mijn gebrek waarschijnlijk. U weet, er is met predikanten, die bestuderen de Bijbel wel, maar dat doen ze omdat ze zondag moeten spreken. Ze moeten een preek hebben. En ik heb het meerdere malen, want het wordt niet altijd goed opgelet, maar ik heb het meerdere malen gehad dat ik iemand dingen vertelde en die zei dan, ja, maar daar kan ik niks mee. En het kan wel zo zijn, maar daar kan ik niks mee. Ik zeg, hoezo niet? Nou ja, dat kan ik de mensen toch niet vertellen. Want dat begrijpen ze niet, of zijn ze niet aan toe, of hebben ze geen belangstelling voor. Ja, daar gaat het toch niet om. Wij bestuderen toch niet het woord van God. We laten onze harten toch niet vullen met het woord van God, om daarna mooie interessante verhalen door te kunnen geven. Of om er een beroep van te maken, of om een preek te hebben zondags weer. Het is toch zo? Niet dat ik er bezwaar tegen heb als het gepredikt wordt. Dat bedoel ik niet. Maar dat moet toch niet het doel zijn van de bestudering van de Bijbel. Nee, ik, voor mezelf weet ik. Ik heb jarenlang heel, heel intensief gestudeerd. Gewoon in mijn Bijbel. Maar niet omdat ik spreken moest. Integendeel. Dat hoefde ik gelukkig niet. Daar was ik nog blij mee ook toen. Maar dan had je alle tijd om je ergens in te verdiepen. En je kon je ook permitteren om misschien wat vreemde opvattingen na te zoeken. Want ja, je hoefde er toch niet over te spreken, niet waar? Gewoon voor jezelf. Ik in ieder geval voor mijzelf, ja, ik wilde het graag weten. Nou, en dat is natuurlijk nog zo. En zo hoort het ook, denk ik. Maar het probleem is dat als men alleen de Bijbel bestudeert omdat men iets door moet geven om te kunnen preken, dan zal men meteen hele grote stukken van de Bijbelse waarheid sowieso overslaan, omdat je daarmee niet kunt aankomen bij het volk. En deze verborgene dingen, ja, wie interesseert dat nou? Toch? En wat heb je er voor je dagelijks leven aan? U weet wel, God wil toch dat we hem dienen in de praktijk, goede werken doen. En het evangelie prediken aan alle mensen en al dat soort dingen meer. Wat moet je dan met dit soort theorieën over de maagd die dan toch weer geen maagd is en die dan weer een teken is en waar dan die gemeente vandaan komt. Weet je wel, zo gaat dat dan. Maar het punt is natuurlijk dat wij deze waarheden zouden leren kennen, niet om ze door te geven, maar in de eerste plaats om de Heer te kennen. Zijn plan te kennen, met hem mee te denken, met hem mee te leven als het ware. Betrokken te zijn in zijn gedachten die onze gedachten zouden worden. Daar gaat het om. Toch? En dat onttrekt ons dan meteen, dat is ook de bedoeling ervan, onttrekt ons meteen aan een wereld die hem niet kent. Logischerwijs. Staat, plaatst ons op afstand van wat er in de praktijk gebeurt in de wereld als zodanig. En daar gaat het maar om, dat is ook inderdaad de bedoeling. Wij zouden veranderd worden in de vernieuwing van ons denken. En wij zouden ons erin verblijden dat God inderdaad zijn plannen volvoert. Ook de diepere dingen ervan, ook de dingen die misschien voor ons op het eerste gezicht wellicht niet eens van belang zijn. Maar wij zouden het weten. God stelt de prijs op en waar het in de praktijk eigenlijk om gaat, is dat nou juist deze waarheid, de waarheid in het algemeen, die door de leugenaar van de beginnen bestreden wordt, dat juist die waarheid, juist, en juist de geheimenissen, de verborgenheden van Gods plan enzovoort, en van Gods wil, dat juist die zouden wonen in onze harten. Ondanks dat we leven in een wereld waarover de leugenaar heerst. Dat is nou juist waar het om gaat. En wij zouden daar trouw aan zijn. En we zouden ook op bedacht zijn om deze waarheden te bewaren en eventueel door te geven, opdat ze in ieder geval ergens zouden zijn, of iemand ze zou kennen, enzovoorts. Dan ontaart het wellicht in wat we zouden noemen een geheime leer. En dan zeg ik, ja, dat is het ook, maar geheim is het niet echt. Maar het is nou eenmaal zo dat een deel van de Bijbelse waarheid nou eenmaal niet als parelen voor de zwijnen zou geworpen worden. En ik ben ook van mening dat je bepaalde dingen ook niet zomaar aan iedereen moet vertellen. Dat heeft ook in de praktijk niet zoveel zin. Maar daar moet je ze wel kennen. Hè? Toch? En waar je maar een kans ziet, zou je ze wel degelijk vertellen. Doorgeven. Hè? Tot ere van God. Dat is waar het om gaat. En daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer de hoogste tijd voor de pauze. Wij proberen de draad weer op te nemen, voor zo goed als dat gaat, in Colossens hoofdstuk 4. Dus u weet nou waarschijnlijk hoe het ongeveer dan zit met die verborgenheid, hè? Het gaat erom dat de apostel deze verborgenheid van Christus zou willen spreken. Hij moet dat ook, dat is vers 4. Opdat ik dezelfde mogen openbaren, gelijk ik moet spreken. En openbaren is het tegengestelde van verbergen. En precies dat is wat er gebeuren moest. Dat wat verborgen was, zou geopenbaard moeten worden. En in het bijzonder zou dat gebeuren ook in de gevangenschap waarin de apostel Paulus verkeert, terwijl hij deze brief schrijft natuurlijk. Het is op de strekking van het laatste vers van Handelingen, waar staat dat Paulus het koninkrijk Gods predikte 2 jaar lang in zijn gevangenis, ongehinderd. En dat is precies waar het om ging. En als hij het koninkrijk Gods predikte, dan zouden wij begrijpen dat hij dus predikte de verborgenheden van dat koninkrijk, uiteraard. Dat wil zeggen, het koninkrijk Gods zoals dat in onze dagen bestaat. Namelijk, verborgen in de hemel en bij de Heer. Daarna volgt in vers 5, wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. En dan meteen vers 6, uw woord zijt te alle tijden in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij en ieder moet antwoorden. Het is met opzet dat ik vers 6 meteen meelees, want het idee is dat in vers 3 en 4 de apostel het heeft over het spreken van het woord Gods. En in vers 6 heeft hij het nog steeds over het spreken van het woord Gods. In vers 3 en 4 gaat het erom dat hij dat zou doen. In vers 6 gaat het erom dat wij eventueel dat zouden doen. En de conclusie moet dan zijn dat blijkbaar vers 5 daar ook over gaat. Over het woord Gods en het spreken daarvan, logischerwijze. Het moet natuurlijk hetzelfde onderwerp zijn, dan kennelijk. En als hij dus zegt, wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende, dan gaat het dus niet primair om de levenswandel in het algemeen, maar gaat het specifiek om wat men zou doen of laten. En dus specifiek om dat woord Gods, dat men volgens vers 6, en dat wij dus ook volgens vers 6 in het algemeen zouden spreken. En daar is inderdaad wijsheid voor nodig. Al was het maar omdat wij meestal gedwongen worden om de juiste gelegenheid af te wachten. Om die dan te baat te nemen, zoals dat heet. Want u begrijpt natuurlijk dat er lang niet altijd gelegenheid is om over de waarheid, over het woord Gods, of gewoon over de Heer Jezus Christus te spreken. En waar we erover spreken, zouden wij dat ook bij voorkeur met verstand doen. Met wijsheid, met inzicht uiteraard. Daar zit ook aan vast die uitspraak van de Heer Jezus dat men geen palen voor de zwijnen zou werpen, want dat gaat inderdaad daarover. Maar er zit ook aan vast dat, hoe moet ik dat zeggen, dat het woord Gods is nou eenmaal heilig. Ik bedoel, men zal er op gepaste wijze ook mee omgaan. Begrijp je me goed? Ik ben niet degene die kritiek moet hebben op anderen natuurlijk, maar ik vind wel dat er, laat ik maar het algemeen zeggen zo, dat er in ieder geval dikwijls ook methoden gebruikt worden, ook voor evangelisatie enzovoorts, die, waarvan ik persoonlijk vind dat het onwaardig is, dat het zo niet hoort, dat het zo niet moet en dat het afbreuk doet aan de waarde van het woord als zodanig. En ja, dat is een heel algemene uitspraak nu, maar zo bedoel ik het dus wel. Ik kan wel iemand anders citeren, dan citeer ik Weilen, mijn vriend, ik noem hem mijn vriend, hij is een generatie ouder dan ik, Gwilym Jones. Sommigen van u hebben hem ooit wel eens ontmoet, denk ik. Engelse predikant. En ik was het niet echt met hem eens, maar die zei gewoon, nou ja, je ziet hier en daar dat het evangelie gepredikt wordt door een evangelist, of hoe je dat maar heet, op de hoek van de straat enzovoorts. Dat die staat te schreeuwen enzovoort. En dat zag je dus helemaal niet zitten. Hij vond dat onwaardig. Nou, ik denk altijd, het hoeft niet onwaardig te zijn. Dus ik begreep hem niet zo goed. Later was ik een keer in Londen. En toen, sindsdien weet ik wat hij bedoelde. Want daar liep een of andere, als u mij vraagt, de dorpsidioot kun je dat niet noemen. Het is ook niet zo'n net term, maar iedereen begrijpt wat je daaronder moet verstaan. Maar kennelijk iemand die toch niet helemaal spoorde. Het was vermoedelijk dan toch een gelovige. Dat bleek duidelijk ook wel. Maar die stond in zijn eentje inderdaad midden op een plein te schreeuwen en zogezegd het evangelie te verkondigen. En het was eigenlijk ook voor mij was het alleen maar een belachelijke vertoning. Ik bedoel, niet alleen werkt dat niet. Ik denk ook dat het een onwaardige manier is om dat te doen. Ik neem het die man niet kwalijk, want ik denk dat er ergens een steek los was. En dan kun je nog glimlachen ook. Maar aan de andere kant krijg je toch een gevoel van schaamte tegelijkertijd. Moet dat dan zo? Nou, ik denk dat het inderdaad zo niet moet. En als Gwilym Jones dat in gedachten had, dan geef ik hem volkomen gelijk. Maar er zijn inderdaad methoden die men niet zou gebruiken. Er zijn ook omstandigheden waaronder men het niet zou doen. We zouden begrijpen dat het gaat niet maar om onze woorden, niet maar om het ventileren van hoe wij erover denken, of dat anderen dat zouden weten. Maar het gaat inderdaad om het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En we zouden dus inderdaad dat, als we het al doorgeven, dat toch op redelijk stijlvolle wijze doen. En ik zeg redelijk stijlvol, omdat voor ieder dat weer wat anders betekent, heb ik wel eens de indruk. En zo is dat nou eenmaal ook. Maar niettemin, er staat dat we dat met wijsheid zouden doen. Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn. Zoals gezegd, waar de woorden hiervoor en de woorden hierna gaan over het spreken van het woord Gods, gaat het hier dus ook over het spreken van het woord Gods. En men zou dat met wijsheid doen, staat er. Daarna zeggen we natuurlijk, ja, ik weet niet of het wijs is of niet. Ik zeg dat ook vaak, ik weet ook niet of het wijs is wat ik nu zeg. Maar dan excuseer ik me er maar voor. Maar ik doe mijn best, denk ik altijd maar. En dat zouden we allemaal doen. En er staat bovendien nog iets bij. Namelijk, wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Het gaat dus inderdaad om eventueel spreken met ongelovigen. En er staat ook de bekwame tijd uitkopende. Dan begin ik even achterin. Uitkopende. Kun je tijd kopen dan? Dan moet ik zeggen, nee, niet echt. Maar kopen heeft nou eenmaal in de grond de betekenis van zich verwerven. Dat wil zeggen, tot zijn beschikking krijgen. Dat hoeft niet noodzakelijk wat te kosten, overigens. Je kunt naar Bijbelse maatstaven trouwens ook kopen zonder geld, toch? Komt, koopt, zonder geld, staat er echt. En als dus vijf dwaze maagden alsnog olie moeten gaan kopen, en olie is een beeld van de geest of van eeuwig leven of wat het maar is, dan moet je niet denken dat ze ervoor betalen moeten. Men moet het zich verwerven. Men moet het kennelijk ergens gaan halen. En zo zal men dat hier ook lezen. Het is niet een kwestie van handel. Maar de uitdrukking, de bekwame tijd uitkopende, wil uiteraard zeggen dat men de geschikte, de bekwame, de geschikte tijd, dat wil zeggen de beschikbare tijd, ook daadwerkelijk zou gebruiken. En dat samengevoegd met de eerste zin van vers 5... betekent het dus dat onze wijsheid bij het spreken van het woord van God inderdaad, ja, en in de eerste plaats daarin tot uitdrukking komt, dat als er de gelegenheid zich voordoet, dat we die gelegenheid ook te baat nemen. Niet omdat het ons uitkomt, maar omdat er nou eenmaal gelegenheid is, dan is er de bekwame tijd. U weet wat van ons gezegd wordt, wij zouden het woord spreken tijdig en ontijdig, staat erbij. Dat betekent of het ons nou uitkomt of niet. Misschien hadden we onze tijd ergens anders voor bestemd en hadden we andere plannen. Maar als we de gelegenheid krijgen om te spreken over de Bijbelse dingen, om zo te zeggen, over de Heer, dan zouden we inderdaad die tijd daarvoor vrijmaken. Dat is wat het betekent. En daarna terugkomend op uitkopende, in dit geval kost het ons dus toch wat. Onze eigen tijd namelijk, om zo te zeggen. En de verandering van onze plannen wellicht. Het kan zijn, maar zo zou het in ieder geval gaan. We zouden de gelegenheid, wanneer die zich voordoet, ook te baat nemen. Ik kreeg vanmorgen twee Jehovah-getuigen aan de deur. Ik moet u eerlijk zeggen, als ik geweten dat zij het waren, had ik domweg niet open gedaan. Dat ben ik serieus. Niet omdat ik niet met ze wil praten, maar ja. Vroeger deed ik dat altijd, vond ik het dus wel aardig ook. Tegenwoordig al lang niet meer. Ik ben altijd andere dingen. Ik ben altijd bezig. Al was het maar cd'tjes of bandjes maken of studeren of wat het maar is. En dan twee mannen aan de deur die toch niet komen om te luisteren. Liever niet. Dus nou goed. Ik heb ze uiteindelijk cd ter hand gesteld. Want er hangt bij mij een bordje aan de deur in het Nederlands Bijbelstudiecentrum. Maar goed, dus ik heb ze cd gegeven. Ze hebben, laten we nou dit afspreken. Want ze wilden dan spreken met mij of een afspraak maken. Zeg, laten we nou dit afspreken. Hier hebben jullie wat voor mij. Ik weet wat jullie leren. Hier heb je wat voor mij. Luister, dat is. En als je dan nog wilt, maken wij een afspraak. En dan spreken we het samen over. Nou, dat ging dus niet door. Ik kreeg het ding terug. Vonden ze jammer, want daar kon ik misschien andere mensen plezier mee doen enzovoort. Nou, toen was het dus afgelopen. Maar goed, ik vlucht er niet voor weg. Als mensen erover spreken willen, graag een afspraak willen maken, is ook prima. Maar moet ik wel weten of het zinnig is of niet. En als men dan toch niet wil luisteren en dat dan uiteindelijk ook gewoon zegt, nou ja, dan houdt het dus op. Maar aan de andere kant, wij zouden inderdaad de gelegenheid te baat nemen. Ja, als de gelegenheid zich voordoet, dan zouden we die moeten gebruiken. Dat is ook wat hier staat. De apostel bidt ervoor dat hij de gelegenheid krijgt om zijn mond open te doen, om de verborgenheid van Christus te spreken. En hij zegt tegen ons dat ook wij met wijsheid zouden wandelen bij degene die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Die gelegenheid is er maar zelden, denk ik wel eens. Lijkt mij tenminste. Maar als hij er is, zou men die ook gebruiken. En ik herinner mij nog heel goed, maar dat is 20, 25 jaar geleden, dat ik hele nachten heb zitten spreken met mensen. En anders vraag het maar eens aan Klaas Boesma en zijn familie. Hele nachten, ja. Die kwamen 's morgens om 10 uur bij me en zaterdags. En de andere ochtend om 10 uur waren we nog bezig. Zo ging dat. Ja, als er gelegenheid is en men wil horen. Ja, precies, ja. Dat gold van mijn kant, inderdaad. Ik geloof dat ik het nu niet meer zou kunnen opbrengen, eerlijk gezegd. Daar word ik langzamerhand toch wat te oud voor. Maar ik denk er nog met genoegen aan terug, ja. De gelegenheid is er. Wat is er mooier dan om dat te doen? Daartoe zijn we in de eerste plaats bestemd, immers. Om getuigenis af te leggen van de hoop die in ons is. En in dat verband staat er dan ook in vers 6, uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid. In aangenaamheid ook te lezen als smaakvol. En dat komt natuurlijk omdat er ook achter staat met zout besprengd. Want zout dient in de eerste plaats om het voedsel smakelijk te maken, toch? En als het zout smakeloos geworden is, waarmee zal het dan nog gezouten worden? Want de Bijbelse gedachte is dat voedsel zonder zout erin inderdaad smakeloos is. Nou, sommigen denken er anders over, dat schijnt maar vooruit. Het is de Bijbelse idee. En als hier dus staat, uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid met zal besprengd, wilt zeggen dat het woord dus inderdaad beschouwd wordt als voedsel. En dat is wat het is. Het zou smakelijk zijn, want dat zou aangenaam zijn. Ik wil zeggen, het zou smakelijk zijn. Namelijk, het zou met zout besprengd zijn. Waarna de vraag is wat zout dan eigenlijk voorstelt. En daar zou ik twee antwoorden op kunnen geven. Maar het meest fundamentele is eigenlijk dat zout een beeld is van het woord van God. Meestal zegt men overigens dat zout een beeld is van de Heilige Geest. Ik weet niet hoe men daarbij komt. Maar er wordt altijd gezegd en het wordt niet beargumenteerd. Mij maakt dat zoveel niet uit overigens, want het is natuurlijk nauwelijks een verschil. Woord van God is geest. Mijn woord is geest. En leven, of geestelijk leven. En andersom, het woord is door de geest voortgebracht. En wat de geest voortbrengt, is geest. Dus zo groot is dat verschil niet. Maar ik denk dat fundamenteel zout een beeld is van het woord van God. En de gedachte is dan ook dat wat wij ook zeggen, wat ook ons woord is, het zou altijd besprengd zijn met het woord van God. Met andere woorden, wij zouden weliswaar onze eigen woorden kiezen als wij iets zeggen of doorgeven, maar de boodschap als zodanig zou in belangrijke mate bestaan uit het woord God, ook als we dat niet letterlijk zouden citeren, zal ik maar zeggen. Dat kan ook moeilijk anders, want als het woord God in onze harten woont, of het woord van Christus rijkelijk in ons woont, naar hoofdstuk 3 vers 16, en wij spreken, dan kan het toch niet anders dan dat het woord God daarin meekomt, logischerwijze. En dat is waar het hier om gaat. Zout is trouwens een prachtig beeld van het woord Gods en eventueel van de geest Gods, omdat er inderdaad dingen smakelijk maakt en verteerbaar. Niet alleen woorden, maar heel het leven als zodanig, denk ik ook altijd. Als er geen eeuwig leven is, als het woord Gods er niet is, als de geest Gods er niet is, dan is heel ons bestaan, heel ons leven onder de zon volkomen zinloos. Volgens de prediker in elk geval. Met andere woorden, het maakt het leven zinvol en daarmee ook te pruimen. Als u die uitdrukking tenminste kent. Ik bedoel, het maakt het smakelijk. Ja. De leert ervan genieten dan ook. En dat is wat zout doet. Zout bovendien conserveert. Dat wil zeggen, is bederverend. En dat is precies waar het om gaat, want het woord God is niet alleen bederverend, het geeft zelfs eeuwig leven, het bederft nooit. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, en dus ieder die in dat woord gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is wat het woord doet dus. Het conserveert, bewaart, eigenlijk het geeft eeuwig leven. Komt het in die betekenis trouwens in de Bijbel ook tegen, hoor, wat allemaal genoemd. En verder, zout heeft een ontsmettende werking. U weet wel, zout in de wonden strooien, dat is weliswaar een pijnlijke aangelegenheid, zoals wij alle geacht worden te weten. Maar waarom zou men zout in de wonden strooien? Wel heel eenvoudig, omdat het ontsmet. En eigenlijk is dat hetzelfde als het is bederfwerend, namelijk het doodt bepaalde bacteriën enzovoorts, waardoor inderdaad geen verderf optreedt. Het ontsmet dus, het reinigt. Zout heeft een reinigende werking. Denk in bijzonder zelfs aan de uitspraak, ik meen in Ezechiël 16... waar over Israël als baby gesproken wordt, waar staat dat het met zout gewreven moest worden of had moeten worden. En uiteindelijk door de Heer is het met zout gewreven. Het is de pasgeboren baby die gewassen wordt, gereinigd wordt met zout ter ontsmetting. Wij doen dat niet meer, geloof ik. Of althans niet op deze wijze. Maar van oudsher deed men dat zo. Wassen met zout, dus. En dat is allemaal toe te schrijven, inderdaad. Het zij aan de geest, het zij aan het woord van God. Het geeft smaak, het conserveert, het ontsmet, het reinigt dus inderdaad. En daarna is het nog makkelijker uit te leggen, want het Hebreeuwse woord voor zout komt overeen met het Hebreeuwse woord voor spraak. Zout is melach, En spraak is milla, maar het is eigenlijk hetzelfde woord. Komt in ieder geval van dezelfde wortel. En daar gaat het maar om. Zou dus een beeld van de spraak, het spreken van God, dus inderdaad, ja.
Wat betekent dan uit Matthäus 5, vers 13?
Gij zei het zou raden, is dat die?
Ja. Dan, ja.
Matthäus, ik zoek hem even. Matthäus hoofdstuk 5, vers 13... Waar de bekende uitspraak staat, gij zijt het zal der aarde, gezegd tot de discipelen, immers. Nou, als je het kort zegt, betekent het dat zij het woord God zouden spreken. En dus dat zout over de aarde zouden verspreiden, om zo te zeggen. Gij zijt het zal der aarde, indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. De gedachte is dat als dat zout er niet is, dan is er niets meer zinloos, niets meer zinvol. Dat is wat ik er straks al zei. Als dat woord van God er niet is, dan heeft niets meer enige zin. En dan kan net zo goed alles weggeworpen worden. Heel de schepping eigenlijk heeft dan geen reden meer tot bestaan. Immers, de schepping, maar dan kom ik op een andere beeldspraak. De schepping bestaat opdat die schepping, die wereld, zou gevuld worden of zou ontvangen. Het woord Gods, zou dus, het woord Gods zou ontvangen en daardoor zwanger zou worden en daardoor een nieuwe schepping zou voortbrengen. Als dat woord Gods het dus niet is, is heel de wereld waarin we leven volstrekt, maar ook volstrekt zinloos en daarmee dus ook smakeloos. Zie. En als de Heer zegt tot de discipelen, gij zei het zou der aarde, wilt uiteraard hetzelfde zeggen als wat in vers 16 staat, of wat is het, vers 15 nog? Nee, vers 14 al. Gij zijt het licht der wereld. Is precies hetzelfde. Nou, zij worden verantwoordelijk gesteld voor de prediking van het woord Gods. Nog niet helemaal op dit moment, zal later pas zo zijn natuurlijk, na de opstanding van Christus, maar het is wel waar het over gaat. Dat dit de betekenis is van zout wordt op treffende wijze langs de andere kant overigens in Leviticus 2 gedemonstreerd. Dus niet een bewijs, maar wel een aardige illustratie. In Leviticus 2... waar het gaat over het spijsoffer. Men zou voor de Heer een maaltijd bereiden. Dat heet dan het spijsoffer. En daarvan staat in vers 13... en alle offeranden uw spijsoffers... zult gij met zout zouten... en het zout des verbonds van uw God... van uw spijsoffer niet laten afblijven. Dat wil zeggen... de Heer zelf wil zout in zijn eten, populair gezegd. En daarna staat er extra bij waarom dat zo is. Namelijk, het zout des verbonds van uw God. En dat verbond van uw God, dat slaat gewoon op de woorden Gods uiteraard. Zie? Waaruit blijkt dat zout een beeld is van het woord van God. En wat men de Heer ook aanbiedt, het zou het resultaat moeten zijn van zijn eigen woord. Of anders gezegd, wat wij ook tot de Heer spreken, het zou gepaard gaan met zijn eigen woorden. Het zou de weerklank zijn van zijn eigen woorden die eerst in onze harten geplant zijn. En dus zout in het spijsoffer is de gedachte. En waar het spijsoffer eigenlijk een beeld is van heel het leven dat aan de Heer gewijd is, is de gedachte natuurlijk dat dat leven aan de Heer gewijd zou zijn op grond van dat woord Gods wat in het hart ontvangen is, voortkomend uit geloof. Dus, en vandaar. En daarom moet er zout in. Nou goed, ik zou je andere schriftplaatsen kunnen noemen waaruit blijkt dat zout conserveert of dat zout smaak geeft of ontsmet. Maar dat doet denk ik nou niet meer de zaken. Waar het om gaat is dat onze woorden te alle tijden zouden zijn besprengd met zout. Het woord Gods zou erin moeten doorklinken. En onze woorden zelf hebben trouwens helemaal geen smaak en daarmee helemaal geen betekenis. En zijn dus ook niet aangenaam als het niet de uitwerking is van het woord dat eerst in onze harten woont. Hebben die nog? Mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd het voorbeeld van de doofstomme. Hij heeft niks te zeggen, want hij heeft ook niks gehoord of niks ontvangen. Zie, als de dove genezen wordt in de Bijbel, ook een doofstomme, begint hij meteen te praten. Want de gedachte is dat men eerst zou horen, opdat daarmee daardoor het hart gevuld zou worden, en daarna komt het er weer uit via de mond, maar ook via handen en voeten vervolgens uiteraard. Dat is de uitwerking van het woord gas. En tussendoor, en de genezing van elke doofstomme in de Bijbel is natuurlijk altijd een beeld van de genezing van de, die stammen van Israël. Die waren doof, hoorden het woord niet, kenden het verbond niet, leefden niet in gemeenschap met de Heer, waren niet gehoorzaam of gelovig of wat dan ook. Maar de oren werden geopend en daarna begonnen zij dus ook te spreken en begonnen zij aan hun priesterlijke dienst. Zie, dat is wat het is. Daarna het van toepassing te brengen, natuurlijk op elke ongelovige die tot geloof komt. Maar het beginsel is dat die doofstommen in de Bijbel een beeld zijn van die 10 stammen die immers de zaligheid toevertrouwd kregen. God heeft dan eerst de oren geopend en daarmee het hart. En vervolgens wordt dat woord uit het hart weer doorgegeven, is de gedachte. Uw woord zij te allen tijden, altijd, dus bij elke gelegenheid. Je kunt natuurlijk zeggen, dat moet dan elk moment van de dag zo zijn. Dan zeg ik, nou ja, dat kan wel zijn, maar of dat nou zo zinvol is. Nee, ik moet naar de supermarkt, moet afrekenen aan de kassa en dan moet ik wat zeggen en, of wat vragen. Uw woord zij te allen tijden met zout besprengd. Ik vind het wat ver gezocht. Ik lees de uitdrukking te alle tijden ook niet als elk moment, maar wat het echt betekent, als bij elke gelegenheid. Welke gelegenheid? Elke gelegenheid. Ja goed, welke gelegenheid? Nou, de gelegenheid waarbij wij gelegenheid hebben, of waarbij het de bekwame tijd is, uit het voorgaande vers uiteraard. De bekwame tijd en dan te alle tijd. Elke bekwame tijd zou ons woord in aangenaamheid zijn met zout besprengd. Mag het dan niet helemaal altijd, elk moment van de dag, dan zeg ik jawel, maar ik denk niet dat het zinvol is om het zo naar voren te brengen. De bedoeling is gewoon dat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid en op en met wijsheid wandelen bij degenen die buiten zijn. En beseffen dat het niet gaat om onze filosofie of onze beginselen die we anderen zouden moeten doorgeven. Maar dat we inderdaad als kinderen Gods geacht worden die kracht Gods tot zaligheid te bedienen.